Onderweg kunt u niet meer uit of instappen. Dat, ja. Even. Dat wil ik u toch in elk geval nog erbij vertellen. Dan zie je hoe die Hebreeuwse taal toch af en toe van die prachtige geheimenissen in zich heeft. En dat is toch ook weer iets met een diepere betekenis. Nou heb je brood en wijn. Brood en wijn. Nou weet u misschien wel dat de Hebreeuwse letters en woorden hebben ook hun getal, hun getalswaarde. Elke letter is ook een getal. Nu ga ik even 3 woorden opschrijven. 2 woorden. Dan heb je het woord brood. Dat is lechem. Nou, als je nou de letters optelt van lechem, dat is 30, 8, en dan gemakshalve maar even 40, de meem. Dus dat is 78. En dan krijgen we wijn, jayin, de wijn van het koninkrijk. Ja, jayin. Wel bekend. Nou, dat is 10, 10 en 50. Dat is dus samen 70. Nou, dat is, als je brood en wijn optelt, heb je dus 148. Nou gaan we eens even kijken, het woord Pesach. Pesach. De P is 80, de Samech is 60 en 8. Tel maar op, 148. Nou, voor wie het wil overpeinzen, als u zegt dat is te ingewikkeld, dan laat je het gewoon maar zitten. Het is niet verplicht. Maar brood en wijn opgeteld is Pesach. Dan denk je, het mysterie zit al in de woorden. Nou, het is goed om daar eens eventueel aan terug te denken als je het avondmaal viert. Brood plus wijn is Pesach. Dan mag je deel hebben aan het paaslam. Dan zegt Jezus, neem dit brood, mijn lichaam. Neem de wijn, mijn bloed, en doe dit, le zikaron, tot gedachtenis aan mij. Ja, en dan wordt daarmee eigenlijk Pesach opnieuw beleefd. Ik zeg ook wel eens het avondmaal, daar zitten verschillende dimensies in. Eén dimensie van het avondmaal is dat je Pesach viert, dat je in feite je uittocht weer beleeft. En er staat in Deuteronomium 16, prachtige tekst, Deuteronomium 16 vers 3, gij zult de uittocht gedenken al de dagen van uw leven. Al de dagen. En de rabbijnen zeggen, waarom staat er nu al de dagen? Als er zou staan de dagen, dan gaat het overdag. Maar zeggen de Joodse wijzen, al de dagen, dat omvat ook de nachten. Ja. In deze wereld die geheel nachten is, zult gij gedenken uw uittocht. Ja. Brood en wijn is samen Pesach. Ja, dus daar zie je dat, en dat zijn dan van die verborgenheden, dat van ouds ook gezegd wordt, het ligt al in de taal. Nou, de verhalen van Pesach, als die vader aan tafel zit, dat gaat ook allemaal in het Hebreeuws. Alleen één ding gaat in het Aramees. Dat is de uitnodiging. Als de vader gaat uitnodigen, wie honger heeft, hij komen en eten. En wie dorst heeft, hij komen en drinken aan deze tafel. De uitnodiging en de toelichting bij de uitnodiging, dat gaat in het Aramees. Waarom? Het Hebreeuws, dat is de taal van God. Dat is de taal van de overkant, want Hebreer, Evri, dat is overkant. Dat is de taal van de overzijde. En Aramees, dat is de vertaling in de tijd. Dan komt het eeuwige in de tijd. Want Aramees, dat is de spreektaal. Dat is de volkstaal. Dus vandaar dat er dan een vertaler komt. En zo'n vertaling noem je dan een targum. Dus dan komt er iemand en die zegt, oh, ik zal het wel even vertalen voor het volk. Dat is de targum. Dan wordt het in het Aramees overgezet. Ja, dat is ook mooi, hè? Overzetten noem je dat. Ja. Hier zet men koffie en over. Nou, dus dan word je overgezet met een pontveer. Ja, en dan ga je naar de overkant. Dan komen die woorden van de andere zijde vanuit de eeuwigheid in de tijd. Ja. Zo begonnen ze vroeger vaak ook de kerkdienst. Bij ons in Noord-Holland. En ook wel bij de remonstranten. Van, hier zijn wij open voor uw licht. Kom tot ons eeuwige in de tijd. Nou, dat is het, hè. Dus dan, kom tot ons eeuwige, uit het Hebreeuws, in de tijd in het Aramees. En dus die uitnodiging komt in het Aramees. Want dat moet iedereen kunnen verstaan. Kom maar. En dan kunnen ze komen. Ook de toevallige voorbijganger. Ook de verloren zoon. Want daar vertelt Israël Zangwiel zo ontroerend over. Die Joodse schrijver. Dan is daar een verloren zoon. En die is al jaren weg. En dan toevallig. Toevallig loopt hij in de nacht van Pesach door de straten van zijn geboortedorp. En opeens hoort hij de stem van zijn vader, die daar aan tafel zit en die de aloude woorden spreekt. Wie honger heeft, dat die komen. Wie dorst heeft, dat die komen en drinken. En hij denkt, zou het ook voor mij wezen? En heel voorzichtig komt hij binnen. In het huis van zijn vader. Zou er voor mij nog een plaatsje zijn aan de tafel? L'enfant perdu, het verloren kind. Kan zomaar gebeuren. Want er is ook een moment in de nacht van Pesach dat vader de deur openzet. Dat hoort erbij. Dan gaat vader naar de deur van het huis en vader zet de deur open. Maar dan kan er van alles binnenkomen. De verloren zoon kan binnenkomen. Elia kan ook binnenkomen. Zou zomaar kunnen dat Elia binnentreedt. En Elia zal alle vragen beantwoorden waar je nooit een antwoord op hebt gehad. De vijand kan ook binnenkomen. En daarom reciteren ze dan ook van ouds Psalm 79. O God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfland ingenomen. Van o God, daar komen ze. Want zo is het vaak gegaan in de middeleeuwen en daarna, dat juist in de nacht van Pesach, dan gingen de zogenaamde christenen op pad, op strooptocht, en dan zeiden ze, nou zullen we de Joden wel eens even pakken. Als je het verhaal hebt van André Schwarz-Bart, de laatste der rechtvaardigen, die begint zijn boek daarmee. 1185. Zomaar in de middeleeuwen. Dat daar een bisschop staat te preken ergens in Engeland. En dat die zegt, doe maar, ga maar. En aan het eind van de preek kunnen de kerkgangers op pad gaan en de Joden onder handen nemen. Zo ging het vaak. Met het mandaat van de bisschop. Vandaar die deur open. Maar dan bij die open deur op Psalm 79. O God, u ziet ze. De vijand is gekomen. De gier en kraaien en raven. En helemaal ontroerend is dan natuurlijk het verhaal van Carrie van Brugge. Ik weet niet of u het kent, het verhaal van dat Joodse meisje. Ze schreef het toen ze al wat ouder was. Maar dan vertelt ze hoe ze dat meegemaakt heeft als kind. Vader die de deur openzet en de oude verhalen vertelt en zegt, het is de nacht van Pesach, we hoeven niet bang te zijn. Want als wij Pesach vieren, dan zal de verderver bij ons niet binnenkomen. Dan kunnen we rustig de deur openzetten. En toen, ze was nog een jong meisje, was op een gegeven moment de sederavond voorbij en moeder bracht haar naar bed. En ze zegt, ik lag daar en vader en moeder waren nog beneden, want de volwassenen gaan vaak nog wat langer door. En ze zegt, daar lag ik, het allemaal te overdenken, tot op het moment dat ik beneden de voetstappen van mijn vader hoorde en dat ik heel duidelijk kon vernemen dat vader de voordeur op slot deed. Hij deed de deur dicht en hij draaide de sleutel om op het nachtslot. En ze zegt, dat was voor mij een heel pijnlijke ervaring als kind. Ze zegt, toen dacht ik, vader gelooft er zelf niet in. Hij doet de deur toch maar op slot. Ja, dat was voor haar eigenlijk de ontgoocheling van ja, ze kunnen het toch niet waarmaken. Daar zie je, dat kan zijn het trauma van een kind. De pijn van een meisje dat denkt, ja, het is een mooi verhaal, maar geloven ze er zelf wel in? Die nacht van Pesach. Zo is het door de loop van de eeuwen vaak een nacht geweest met heel veel hoogtepunten en dieptepunten. Nu maar eens even dat verhaal van die vier zonen. Voor het geval we daar anders niet meer aan toekomen. Ja. Je zou zeggen, dat wordt toch wel heel wonderlijk. Er waren eens vier zonen. Ja. Het is natuurlijk merkwaardig dat je dat ook steeds weer terugvindt. Jezus vertelt ook het verhaal, toen waren er twee zonen. De verloren zoon en de oudste. Maar telkens hoor je dat verhaal over die zonen. En de rabbijnen zeggen, in de Tora wordt gesproken over vier zonen. En dan denk je, is dat dan zo? Ik weet niet of u ze ooit tegengekomen bent. Waarschijnlijk niet. Maar weet je waar de rabbijnen dat uit afleiden? Uit het feit dat er vier keer gezegd wordt, je zult het je kinderen vertellen. En elke tekst waar dat voorkomt, daar wordt aan verbonden een van die zonen. En die vier zonen zijn heel verschillend. Maar het is wel ons verhaal. Want je kunt die zonen natuurlijk ergens plaatsen. Dat je zegt, oh ja, dat is er daar een. Oh ja, en dat zal mijn buurjongen wel zijn. Maar meestal als je naar je buurjongen gaat, dan ben je al een deur te ver. Want je mag de deur ook niet uit in de paasnacht. Dus zoek het maar bij jezelf. Want, zeggen de Joodse wijzen ook zo mooi, als die vader daar staat en uitnodigt, of aanlicht eigenlijk, wie honger heeft die komen, dan zeggen ze dat is een stille roep. Want die roep, die uitnodiging, wordt alleen gegeven binnenshuis. Vader gaat niet de straat op. Om te zeggen, hallo, heeft er iemand honger? Nee. Die uitnodiging klinkt alleen binnen. Het is geen openluchtsamenkomst. Hoe mooi die ook kunnen zijn. Maar hier niet. Dus het is een stille roep. En, zeggen de Joodse wijzen, die uitnodiging is allereerst voor jezelf. Je zegt het tegen je eigen hart. Heb je honger? Kom maar. Heb je dorst? Kom maar. Het is wonderlijk dat diezelfde uitnodiging ook weer terugkomt in de woorden van Jezus. Jezus zegt het ook. Wie dorst heeft, komen en drinken. En tot in het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring wordt die uitnodiging gehoord. Openbaring 22. Indien iemand dorst heeft, hij komen en drinken. Van de fontein van het water des levens om niet. Wonderlijk dat bepaalde motieven altijd weer terugkeren. Het is een uitnodiging voor je eigen hart. Die vader spreekt allereerst voor zichzelf. En op het moment dat hij het zegt, hoort hij het van binnen. Die akoestiek werkt naar binnen. Hé, wat zeg ik nou? Af en toe moet je opletten wat je zelf zegt. Preken doe je ook eerst voor jezelf. Iemand zei een keer, nou, je preekt voor jezelf en een ander mag meeluisteren. Dus zo is het vandaag ook. Maar, nou die vier zonen. Ja, hoe is dat met die vier zonen? De eerste, dat is de wijze zoon. Die is wijs en verstandig. Oh, dat is fijn als je zulke kinderen hebt. De wijze zoon. Oh, dat die maar aan tafel mocht zitten bij ons. De Ben-Gagaam, de wijze zoon. De tweede, dat is de boze zoon. De derde is de eenvoudige zoon. Nou, eerst maar even, en dan de vierde, dat is helemaal ontroerend. Dat komt straks. We houden nog even de verrassing erin. Die wijze zoon, ik zal u de tekst erbij geven. Deuteronomium 6, vers 20. Deuteronomium hoofdstuk 6 en dan het 20ste vers. Oh, dat is best heel aangrijpend. Hoofdstuk 6 en dan het 20ste vers. Want dat is ook het wonderlijke, het komt elke keer terug in de Torah. Deuteronomium 6 vers 20. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende, wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten die de Heere onze God u lieden geboden heeft? Wat doet die wijze zoon? Die stelt een heel uitgebreide vraag. Hij vraagt naar drie dingen. Naar de edot, de getuigenissen. Naar de inzettingen, de chukim. En naar de rechten, de mishpatim. Deze drie. Hij vraagt naar de oorsprong die de Heere uw God u geboden heeft. Hij gaat terug naar de tijd toen God die woorden gaf. Hij zegt, pa, vertel nou eens, waar komt dat allemaal vandaan? Wat zijn dat? Wat zijn ze voor de wereld? En waarheen voeren ze ons? Waarom hebben we dat? De wijze zoon ziet die drieslag, die drieheid. Getuigenissen, inzettingen, rechten. En hij ziet ze in de oorsprong, in de bron. Hij gaat terug, om zo te zeggen, naar de momenten waarin God zich heeft geopenbaard. Niet het tijdruimtelijke, maar we moeten ons gewennen aan het eeuwige. Dus die wijze zoon, die stelt die vraag vanuit de wijsheid van zijn hart. En wat is dan het antwoord op zo'n wijze vraag? Kun je ook heel mooi antwoorden. Want dan staat er in vers 21, zo zult gij zeggen tot uw zoon. Wij waren dienstknechten van Farao in Egypte. Maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En de Heere gaf tekenen en grote en kwade wonderen in Egypte aan Farao en aan zijn ganse huis voor onze ogen. En hij voerde ons van daaruit, opdat hij ons inbracht om ons het land te geven dat hij onze vaderen gezworen had. En nog een heel vervolg. Die wijze zoon die beseft wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is toen dat lam daar was in het huis in de nacht van Pesach. Want met dat lam is alles vervuld. Na dat korbaan Pesach, dat naderen van het lam, is alles klaar. Want dat lam is de steeds aanwezige toenadering. De wijze zoon beseft dat Pesach altijd heden is. Pesach staat centraal, ook voor de dagen van de Messias. Dus dan denk je, oh, dat is heerlijk. Als je met zo'n wijze zoon aan tafel zit, oh, dan kun je het helemaal gaan uitdiepen. Je kunt als het ware helemaal opstijgen uit de tijd in de eeuwigheid. Ik vind dat ook altijd zo mooi. Ik zeg dat wel eens in mijn gebed. Als we een dienst beginnen, dan zeg ik, nou, wat is het toch kostbaar dat we een ogenblikje uit de tijd mogen zijn in de eeuwigheid. Nou, en zo is het in feite ook als je zit aan die tafel. Ah, dat is natuurlijk helemaal. Als je zit aan de tafel van het avondmaal, de maaltijd des Heren, dan ben je gewoon even weg uit de tijd. Dan beleef je al iets van de eeuwigheid. Dan ben je uit Egypte. Egypte, dat is de tijd. De stroom van Egypte. Daar had je die rivier. Die wij dan meestal de Nijl noemen. Maar dat woord Nijl staat er nooit. Er staat gewoon de stroom. Nou, dat was de stroom van de tijd. En daar in Egypte, daar had je ook, in die stroom van de tijd, daar werden ook de kinderen van Israël in de dood geworpen. Maar dan zit je daar aan die tafel, oh mensen, weet je, dat is ook zo mooi, hè? Tafel. Tafel, dat is, nou, dat kan er nog wel onder, tafel, dat is shulchan. Shulchan, dat is tafel. En dat woord voor tafel hangt samen met het werkwoord shalach, met zenden. Ja, dus die tafel, daar krijg je je zending. Net zoals Jezus zegt als hij aan tafel zit met zijn leerlingen. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. De tafel, dat is de plek waar je gezonden wordt. Waar je je roeping krijgt, je opdracht, de bestemming van je leven. Oh, daar aan de tafel, daar word je, om zo te zeggen, gezonden. Uit de tijd, de eeuwigheid in. Nou, en die wijze zoon, die gaat dat beseffen. Die vraagt naar die getuigenissen, die inzettingen, die rechten. Hij zegt, laat me zien, wat zit erachter? Uit welke bron leven wij? Nou, dat we toch allemaal zulke wijze zonen mochten worden. Ja. Dat is dus de eerste. Die wijze zoon gaat het beseffen. Dat lam, dat is eeuwig present. Ja, dat lam is er. Ook als hij het morgen vraagt, staat er. Als hij morgen vraagt, nou dan is het er nog. Ja, misschien vraagt hij het morgen. maar op welke morgen dan ook. Oh, dat lam is eeuwig present. Er zal nooit een tijd komen dat het lam er niet is. Dat is eeuwigdurend. Staat ook in Hebreeën, dat hij een eeuwige verlossing heeft bewerkt. Altijd durende bevrijding. Komt nooit een eind aan. Nou, die tweede zoon, die is boos. Ja, dat is ook wat. Als je die nou aan tafel hebt zitten, die boze zoon, dan kun je de sfeer wel snijden. Dan denk je, nou, we gaan feest vieren vanavond. En dan zit er een bij met een gezicht als een oorworm. Ja, ik heb helemaal geen zin. Ik ben helemaal niet in de stemming. Maar bedenk, voordat je gaat zoeken, wie zou dat dan wezen? Ja, je zult zo'n kind hebben, kan gebeuren. Och, dat kan soms het verdriet zijn van ouders. Dat je met een kind aan tafel zit en dat dat kind zegt, nou, voor mij hoeft het niet. Als je kind een andere weg gaat, dat kan soms heel smartelijk zijn. Ouders die verdriet hebben over hun kinderen, maar soms ook andersom. Kinderen die verdriet hebben over hun ouders. En ja, dan voel je, dan kan daar ook aan die tafel van Pesach soms zoveel innerlijk leed zijn. Dat je zegt, ja, we vieren de uittocht. Maar het wil niet zo erg. We proberen blij te zijn, maar het gaat niet. Die boze zoon, ja, die kan soms ook in de gemeente zitten. Iemand die het gevoel heeft, nou, ik ben helemaal niet blij. Maar die boze zoon, zeggen de Joodse wijzen, die moet je ook maar heel dichtbij houden. Misschien zit hij wel van binnen. Dat je ook wel eens een keer opstandig bent. Of dat je zit met de vragen van je hart. Nou, wat zegt die boze zoon? Exodus 12, vers 26. Exodus hoofdstuk 12. Exodus 12 en dan het 26e vers. En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daar voor een dienst? Ja, nou, daar komen ze dan. Behaja, het zal geschieden, zegt de Hebreeuwse tekst, ki yomru alechem, dat tot u zeggen. Uw benegem, uw zonen, ma ha avoda hazot lachem. Wat is deze dienst voor u? En wat zeg je dan als antwoord? Dit is den Heere een Pesach, die voor de huizen van de kinderen Israëls voorbij ging in Egypte. Die boze zoon, die vraagt naar de dienst. Wat is deze dienst? De avoda. Alleen wat zet hij erbij? Lachem voor uw lieden. Dus in feite plaatst hij zichzelf erbuiten. Hij zegt, ja, dat Pesach, dat doen we nou wel de hele avond. Maar wat is dat nou voor u? Hij zegt niet voor ons. Maar wat is dat voor u? Hij voelt zich er helemaal niet bij betrokken. Hij heeft helemaal niet het gevoel of het besef, oh, dat doen we samen. Hij zit er wel bij. Maar eigenlijk is hij er niet bij met zijn hart. Maar hij heeft wel een kernwoord te pakken, dat avoda. Want avoda, ja, dat is een prachtig woord, hè? Wat is nou de avoda? Moeten we even kijken. Wat is deze avoda? Ja, als je dat hoort, dan denk je, oh wat mooi, toch eigenlijk geweldig dat hij dat vraagt. Zijns ondanks stelt hij toch een heel kostbare vraag. Wat is ha'avoda hazot? Wat is deze dienst? Want dat woord dienst, dat is zo mooi hè. Want toen ze voor de farao moesten werken, stond er ook het woord avoda. In Egypte hadden ze een avoda kasha, een harde dienst. En toen heeft de eeuwige, gezegend is zijn naam, hen uit de dienst van de farao gehaald. Met welk doel? Om ze te brengen in zijn dienst. Vandaar dat Rosenzweig ook zegt, Exodus is het boek van de twee avoda's. Uit de dienst van de farao, in de dienst van hem. Ah, dat is wat, hè? Dus Pesach is de overgang van de ene dienst naar de andere. Je was een dienstknecht van Egypte en nu word je een dienaar van de Allerhoogste. En daarom die vraag, wat is nu deze dienst, is in feite heel kostbaar. Want wat is onze dienst? Ja, wat is nou die avoda die we hebben? Dus Pesach is ook een avoda in de diepe zin van het woord. Maar wat dan? Eigenlijk dit. De mens doet op aarde wat God doet in de hemel. Dat is het. De mens doet in de wereld wat God doet in de hemelen. Dus wat ze daar aan die tafel verrichten, brood en wijn, ook vier bekers, vier vragen. Wat zij daar doen op aarde, dat doet God op een hoger plan in de hemelen. Net zoals er een tabernakel was op aarde, zegt Hebreeën 8. Maar er is ook een tabernakel in de hemelen. Er is een dienst op aarde en er is ook een dienst daarboven. En in feite beelden wij uit wat God doet. Want wij kunnen het niet doen. We kunnen het alleen laten zien. En zeggen, kijk, dit is de dienst. En zo doet God het in de werkelijkheid. Wij doen in de tijd wat God doet in het eeuwige. En wat God zegt in zijn woord. Dus die dienst, die is de verbinding tussen tijd en eeuwigheid. Dat is het schakeltje tussen beneden en boven, tussen God en mens, tussen de tijd en het eeuwige, tussen diezijds en jenzijds. Wat aan deze zijde is en wat aan de overzijde is. Ja, dus daar zie je hoe ook in die paasnacht, hoe daar ook zoiets wezenlijks gebeurt. Ah, mensen, dat is zo geladen met goddelijke kracht. Doe dit tot mijn gedachtenis. Met alles wat daarmee verbonden mag zijn. Ja, die boze zoon heeft zich dus verwijderd uit het geheel. Hij zet voor u een dienst voor u. Hij maakt zich los uit het geheel. Maar hij krijgt wel antwoord. En dat is toch ook weer heel troostend, want er staat in vers 27 van Exodus 12. En dat vind ik dan toch heel mooi. We amartem, gij zult zeggen, zevach Pesach hu. Slachtmaal van Pesach is dit. Ladonai voor de Heere. Onze huizen heeft hij gered. En dan staat er aan het eind van vers 27, toen boog het volk zich en het neigde zich. Het volk. En als je dan dat eind van vers 27 op je laat inwerken, dan zie je dat is inclusief. Dan wordt ook die zoon opgenomen in dat geheel, dat volk dat zich neerbuigt voor hem. Dus in feite door het antwoord dat die zoon krijgt, wordt hij opgenomen in dat geheel als een opnieuw weer komen in de kring. Want God sluit niemand buiten. Het is goed om dat even te bedenken. Dat is dat kostbare geheim. Want de matzes, ongezuurde brood, matzot, dat wordt van ouds genoemd. Daar zijn een paar namen voor. Die matzes, die matzot, die worden genoemd onder andere in de Zohar het brood van het geloof. Dat is één naam. Die ongezuurde broden. Dat is punt 1. Het brood des geloofs. Maar punt 2 wordt het ook genoemd het brood van de genezing. Moet je maar eens onthouden. Het is het brood van het geloof. Lechem emuna, brood van het geloof, maar het is ook het brood van de genezing. Ah, dat is zo. Als je daar zit aan de tafel van de koning. Dit brood is de genezing van je ziel. De matza, de matze. En als je die matza eet, dan vind je terug die ervaring van de tijd waar het geloof werd geboren. Je eet het brood van het geloof. Maar je eet ook het brood van de genezing. Om innerlijk te genezen van alles wat in die afgelopen tijd pijn heeft gedaan. Rabbi Steinsaltz zegt dat zo mooi. Ik heb het nodig genezen te worden. Ook van alle pijn van het hele jaar. Dat wordt ook uitgebeeld door die voorbereiding. Dat je dus ook al dat zuurdeeg wegdoet. Misschien kom ik daar zo nog even op. En dat is die hele preparatie. Je doet dat oude zuurdeeg weg. En dan ga je genezen. Van dat hele jaar. Want wat is er allemaal gebeurd met je ziel? Wat is er gebeurd met je geloof misschien? Wat heeft er allemaal op je ziel getrapt en over je heen gebanjerd? Zo was het vaak voor Israël, zegt Psalm 129. Wij maakten onze rug tot een straat voor hen die er overheen gingen. En dan lopen ze over je. Ze lopen over je ziel heen. En dan die paasnacht. Om dan te genezen van alles. Van heel die tijd van Egypte. Oh, wat er allemaal gebeurd is. Ik heb het nodig, zegt hij, te genezen. Ook van alles wat ik vergeten ben. Weet je het nog? En misschien meer nog, om te genezen van alles wat ik weet. En daarom zeggen ze, de matze op de eerste dag is de matze van het geloof. En op de volgende 6 dagen, de matze van de genezing. Dan heb je 1 dag om te geloven en 6 dagen om genezen te worden. Om te genezen van wat je vergeten bent. Maar ook om te genezen van alles wat je nog weet. En soms is er zoveel. Wat als een ballast drukt op je gedachten. Dat je zegt, ja, alles weten maakt ook niet altijd gelukkig. En alles onthouden. Maar om dan te ervaren dat daar iets in komt van die genezing van binnen. Dat ook die boze zoon van binnen mag ervaren, hier aan tafel, wordt het weer heel in mijn hart. Tamim, net zoals dat lam tamim is. Dat lam dat heel is. En dat is wonderlijk. Een se tamim, een heel lam. Terwijl je zou zeggen, wat is er nog heel? Als dat lam moet sterven. Wat is er nog heel aan dat lam van God? Als hij daar hangt aan het kruis. Meer kapot kun je haast niet zijn, zou je denken. Meer gebroken dan een gekruisigde. En toch zeggen de rabbijnen, niets is zo heel als een gebroken hart. Dan hangt daar het Lam van God tussen hemel en aarde. Daar heb je de avoda, de diepste dienst, was daar aan het kruis. Want daar heeft hij de dienst vervuld, de totale avoda. Hij heeft de dienst vervuld die hemel en aarde verenigt, die God en mens samenbracht. Daar aan het kruis, het paaslam. En het bloed, dat verwijst naar de verzoening. Gij zult het bloed strijken aan de deurposten. Nou, die derde zoon. Nou, wat doet die derde zoon? Die is eenvoudig. Taam, in het Hebreeuws. En die derde zoon, Exodus 13, vers 14. Wat zegt die derde zoon? Moet je maar eens even kijken. Ook heel ontroerend eigenlijk. Exodus 13. Daar staat dan in het 14e vers. En het zal geschieden. Daar begint het weer mee. Dat uw zoon u morgen zal vragen. Weer morgen. Zeggende. Mazot. Wat is dat? Zo zult gij tot hem zeggen. Zie je, die derde zoon is heel simpel. Die vraagt niet naar de inzettingen en de rechten en de getuigenissen. Die vraagt niet naar de dienst. Oh, dat weet hij allemaal niet. Die derde zoon vraagt maar één ding. Wat? Wat is dit? Nou, dat is een korte vraag. Anders niks? Jongen, wou je verder nog wat zeggen? Nee, pa. Alleen maar, wat? Ma, in het Hebreeuws. Ma. Dat is alles. Je zou zeggen, nou, dat is echt het absolute minimum. Wat? Dat is een hele vraag. Wat is dit? Ma-zot. Is trouwens wel merkwaardig. Hij zegt dus ma-zot. Dat klinkt haast als matzot. De matzes. Op de klank af is het bijna hetzelfde. Daar op tafel liggen de matzot. En hij vraagt ma-zot. Je zou zeggen, hij ziet die matzot en hij zegt, nou, daar heb ik wel een vraag bij. Matzot, wat is dit? Als de mens verschijnt in de wereld, dan heeft hij maar één vraag. Want, nou moet je eens even kijken. Nou gaan we eventjes in dit verband weer naar de getallen. Maar, de mem is 40 en dat is 5, de he, 45. En nu, Adam, de mens. De Adam, dat is 1 en 4 is 5 en 40, dat is 45. Dus Adam is ook 45. En dit is ook 45. Dus die vraag die hij stelt, ma, dat is hetzelfde getal als de mens. Dus hij stelt eigenlijk zijn eigen vraag. De vraag die hij stelt is hijzelf. Dat is het verschijnen van de mens in de wereld. En met dat die mens in de wereld tevoorschijn komt, is hij en heeft hij één vraag. Wat? Die vraagt bij jezelf. Je zou haast kunnen zeggen wat je vraagt bij jezelf. Ja. Je bent je eigen vraag. Wat is een mens? Een vraagteken. Ja. Wat is dat alles? Welke zin heeft het? Maar het wonderlijke is, weet je wat er dan gebeurt? In vers 14, zo zult gij tot hem zeggen, wat is dan het antwoord? Met een sterke hand heeft ons doen uitgaan Adonai. Dus de vraag naar het wat wordt beantwoord met wie? Wat is het? Vraagt hij. En het antwoord is hij. Een verwijzing naar hem. Hij vraagt naar wat? En hij krijgt antwoord wie het gedaan heeft. En dan gebeurt er ook iets, want wie, dat is mi in het Hebreeuws, en mi dat is 40 plus 10, dat is 50, dan ben je over de grens heen. Dan ben je over de grens heen van de tijd, want dan ben je de 7 keer 7 gepasseerd, 49 en dan kom je bij de 50. Het getal van Pinkster, het getal van de openbaring, het getal van het jubeljaar. Ah, 50, dat is een andere dimensie. Dan ga je over van het wat naar het wie. Wie het heeft gedaan, met een sterke hand staat er. En dan moet je bedenken, een sterke hand, dat duidt niet op geweld. Dat is niet gewelddadig. Dat is niet de beuk erin. De boel kort en klein. Maar de sterke hand, dat is de doorbraak van de liefde. Dat is het. Dat de ontferming doorbreekt. Oh, Gods hand is zo anders. Geweld is hem te enenmale vreemd. God is niet ook weer een dictator. God is niet tiran nummer zoveel. Maar hij is de gans andere. Ja, hij is zo totaal anders. Als hij komt met sterke hand. Oh, dat staat zo mooi in dat lied, hè? Een sterke hand die nooit heeft misgetast. Nou, daar heb je het. Dat is de overmacht van zijn liefde. Ja, dat zegt Overbos ergens zo mooi. Hè? Wij geloven niet in een evenwicht, maar wij geloven in het overwicht. Ja. Het is niet een evenwicht tussen goed en kwaad, dat je zegt, nou ja, het is net in balans. 50-50. Ja. Zoveel kwaad, nou dan ook zoveel goed. Nee, niet een evenwicht, maar het overwicht van de genade. Er is een surplus. Ja, Zoals een van mijn leermeesters placht te zeggen. Alleen dat is even een, dat schiet me nou opeens te binnen. Aan het eind heb je meer dan aan het begin. Ja. Aan het eind van de geschiedenis, dan is er meer dan aan het begin. Het is niet zo dat God zegt, nou ja goed, ik doe net zo'n beetje dat we het redden. Maar God zegt, ik heb altijd nog een extra. Hij zei dan, maar dat is dan voor de fijnproevers. Het eschaton heeft een plus boven het proton. Kijk, dus dat proton, dat is het begin, Adam en Eva. En het eschaton, dat is de jongste dag, dat is de finale. En dan heb je een plus. Ja, dan ben je niet weer terug bij nul. Maar dan zeg je, ja, net als in die gelijkenis, 5 ponden winst gemaakt. Dan zegt God niet, nou gelukkig, ik heb mijn pond nog. Nee, God zegt, er is wat bijgekomen. Dus, oh, dat is het, hè. Wat is er dan gebeurd? Dat is de doorbraak van de liefde. Dat is de overmacht. Zoals een lied zo mooi zegt, zo komt gij steeds met stille overmacht. En neemt voor lief mijn onvermogen. Ja, met stille overmacht. Niet met geweld. Nee, want als God ook geweld zou gebruiken, ja, dan zou er niets gewonnen zijn. Nee, dan zou je zeggen, ja, de duisternis gebruikt geweld, maar gelukkig heeft God nog wat meer geweld in huis. Ja, maar dat is geen overwinning. Nee, dat je zegt, komt God en hij slaat de Egyptenaren, kort en klein. Nee, maar bejat chazaka, met een sterke hand. Dat is dat hij, dat zijn liefde sterker is, ook dan alle ongeloof. Nou, die vierde zoon. Ja, wat doet die vierde? Exodus 13, vers 8. Exodus 13, vers 8. Behigata levincha bayom hahu. En gij zult melden of te kennen geven uw zoon op die dag. Dit is om hetgeen de Heere mij gedaan heeft toen ik uit Egypte uittoog. Wat doet die vierde zoon? Die vraagt niks. Dus daar kom je eigenlijk op het diepste punt, bijna. De vierde zoon is de zoon die geen vraag stelt. Daar wordt helemaal niets gevraagd. Die heeft geen vragen. Hij weet niet eens wat hij vragen moet. Hij heeft zich blijkbaar dus ook niet voorbereid. Hij komt aan tafel. En je kijkt hem aan en je zegt, doe maar, kom maar. Je weet toch waar we hier voor zitten? Zeg het maar. En hij haalt zijn schouders op en hij kijkt je aan. Ik weet niet. Moet ik wat vragen dan? Maar wat dan? Je wilt toch wel wat weten? Ja, maar ik weet niet wat ik zou willen weten. Die vierde zoon vraagt helemaal niets. En wat doe je dan? Zegt Exodus 13 vers 8. Dan ga je vertellen. Oh, dat is ook wat. Je gaat vertellen net zolang tot zijn hart wakker wordt. De rabbijnse tekst zegt, die vierde zoon, die geen vragen stelt, open voor hem. Gooi de boel voor hem open. En dan staat daar dat woord, dat werkwoord, hegid, daar komt ook het woord Haggadah vandaan. En zo wordt het ook van ouds genoemd. De Haggadah. Want dat is dus het verhaal Je hebt de Pesach Haggadah, dat is dat hele verhaal van de Paasnacht, met alle vertellingen en alle liederen erbij. Haggadah. Oh, want er is zoveel te vertellen. En dan begin je dus zelf maar, als hij geen vragen weet te stellen. Nou, wat doet vader dan? Dan gaat vader zelf maar de verhalen naar voren brengen. Nou, dat woord, dat werkwoord waar Haggadah vandaan komt, hegid, dat kan ook betekenen samenbinden. Dan zul je het verbinden, dan zul je het verhaal vertellen. Dat alles weer bij elkaar brengt. Je zult het verhaal laten horen, waardoor hemel en aarde worden samengebonden. En je gaat zeggen hoe het allemaal gekomen is. Heb je wel gedacht aan het lam? Heb je er wel aan gedacht dat je dit hele leven hier op aarde alleen maar kunt zien met betrekking tot het lam? Ons hele leven, alles. Al je omzwervingen, ook alle omzwervingen van Israël, is alleen te verstaan in verbinding met het lam. Je gaat de verbindingen leggen. Oh, je gaat de lijnen ontdekken. En dan blijkt dat al die lijnen bij elkaar komen in dat ene lam van God. Daar heeft het allemaal mee te maken. Daar gaat niets buitenom. Alle ballingschappen hebben te maken met het lam van God. Want de diepste ballingschap was Golgotha. Toen is Jezus gegaan tot het uiterste. Niemand kan ooit verder weg zijn dan hij geweest is. Als je zegt, ik ben in de duisternis geweest, dan kan Jezus zeggen, ik was er nog dieper in. Ik ben in de nacht geweest, dan zegt Jezus, ik was in de buitenste nacht. In de buitenste duisternis. In de uiterste ballingschap. The point of no return. Het punt waar je niet van terugkomt. Maar hij kwam wel terug. Ah, oh, er is niets waar het lam nooit geweest is. Er is niets dat niet te maken heeft met wat het lam van God betekent. En daarom gezult het lam in u opnemen. Want uw leven, uw in- en uitgaan in deze wereld staat in het teken van dit lam. Dus de vierde zoon, Ah, die wordt tot vragen gebracht door wat hij hoort. Ah, dat is mooi. Dat God zegt, zal ik je een verhaal vertellen? Ik weet niet wat ik vragen moet. Zal ik je een verhaal vertellen? Want er zijn mensen die kunnen er misschien niet over praten. Ik moet denken aan wat Elie Wiesel ergens vertelt. Hij zegt, ik had een collega. Elie Wiesel was hoogleraar Joodse geschiedenis. Hij zegt, ik had een collega. David Carliner. Die kwam uit Oost-Europa. Was ook een Jood. En die was hoogleraar, gespecialiseerd in de Etrusken. En de Etrusken, die woonden in Italië, voordat de Romeinen daar waren. En toen later kwamen de Romeinen, en die hebben de Etrusken helemaal uitgemoord en eruit gegooid. En toen werden ze Rome. Toen stichtten ze de stad Rome, 753 voor Christus. Nou ja, toen had je dus de Romeinen. Maar die David Carliner, die bestudeerde de Etrusken. Daar zijn nog oude opgravingen van. Er is een taal die bijna niemand meer kan ontcijferen. Wat spraken ze? Hoe leefden ze? En Elie Wiesel was erachter gekomen dat deze collega van hem ook een Jood was. En op een keer zei hij, zullen we daar eens over praten? Wat heb jij meegemaakt als Jood in Oost-Europa? En zijn collega antwoordde, daar wil ik niet over praten. Laten we het maar hebben over de Etrusken. Maar Elie Wiesel zegt, als hij sprak over de Etrusken, vertelde hij in feite zijn levensverhaal. Zoals die werden verjaagd en onder de voet gelopen door de Romeinen. Het was zijn eigen verhaal. Ik denk dat is Exodus 13 vers 8. Laat iemand dan maar vertellen wat hij vertellen wil. En misschien vertelt hij via een omweg zijn eigen verhaal. Ik las van een Joodse vrouw. Die is hoogleraar Engelse literatuur. En ze zegt, ik bestudeer Shakespeare. Maar zegt ze, als ik Shakespeare lees, dan lees ik mijn eigen verhaal. En daarom doe ik het. Via een omweg komen bij je eigen geschiedenis. Ze zegt, daarom ben ik hoogleraar Engelse letteren. Dat helpt mij. Om mijn eigen begin terug te vinden. Via een omweg. Zo gaat het daar ook. Ook de mensen die niets vragen. Oh, God zegt, zal ik je eens wat vertellen? Ik heb nog wel een verhaal voor je. Net zolang tot die vierde zoon zegt, maar God, wat u daar nou vertelt, dat is mijn verhaal. Ja, zegt God, juist daarom. Genezende verhalen. Dat is de paasnacht. Er is nog een vijfde zoon. Maar de vijfde zoon, Elie Wiesel, heeft een boek geschreven. le cinquième fils, de vijfde zoon. De vijfde zoon, dat is de zoon die er niet is. In feite de vijfde zoon, dat is de zoon die absent is. Daarom komt hij ook niet voor in de teksten. Dat is de zoon die gedeporteerd is. Die naar het concentratiekamp is gevoerd. Die nooit terugkwam. De vijfde zoon. Ik heb een man gekend bij ons in de gemeente. Of althans, hij, heel uniek verhaal. Eind december is hij overleden. Hij was 86. In de oorlog werd hij te werk gesteld in Duitsland als jonge man. Harde tijd. Daarvoor ook al een heel verdrietige jeugd. Jarenlang durfde hij de straat niet op. Zoveel pijn ondervonden. Dan denk je, was dit de vijfde zoon? En dan, als hij dan ging vertellen, zo'n uniek mens, heel kostbaar. Ik zou bijna een boek over hem kunnen schrijven. De vijfde zoon. En zoals hij in het leven stond, zo mooi. Dan zei hij, ik geef graag en ik help graag. En dat heeft hij gedaan, bijna tot zijn laatste ademtocht. En dan zo, in vertrouwen op de Schepper. Ja, toch heel ontroerend. Nou, die vijfde zoon, die er misschien helemaal niet is, die komt niet aan de tafel. Want die is ergens ver weg in die ballingschap. En toch die vijfde zoon. Ja, misschien is Jezus wel die vijfde zoon geworden. Die was er ook niet meer. Hij heeft nog de laatste maaltijd gehouden met zijn leerlingen. In die opperzaal. En toen hebben ze ook nog de lofzang gezongen. Dat gaat dan in twee delen. Eerst Psalm 113 en 114. Dan Psalm 115 tot en met 118. Zo staat het er. Na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken ze naar de Olijfberg. Matthäus 26, vers 30. Ze hebben nog de lofzang gezongen, het Halleel. Dat wordt van ouds gezongen. De lofzang. Oh, dat is weer een hele studie op zich. Als je die psalmen bekijkt, 113 tot en met 118. Daar zit heel het verhaal in van uittocht en intocht. Dat heeft Jezus nog één keer gezongen. Voordat hij naar Gethsemane ging. En dan zingen ze nog het groot Halleel. Dat is Psalm 136. En daar heb je 26 keer. Loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Hodu ladonai kitav. Want Ki geset gazdo leolam. Want zijn verbondstrouw is heel de eeuw door. Ah, 26 keer. Dat is het getal van de naam van God. Van JHWH. Dat is 26. Nou, dus. Zie je, er is zoveel over te vertellen. We moeten langzamerhand al een beetje gaan afronden. Ja, die paasnachten. Vier zonen. Vier bekers. Nou, dat nog heel even. De vier bekers. Exodus 6. Exodus 6. Nog een paar puntjes. En dan gaan we proberen tot een afronding te komen. Exodus hoofdstuk 6. Daar komen die vier bekers. Vers 5. Derhalve zeg tot de kinderen Israëls, ik ben de Heere. Ani Adonai. Ik zal u lieden uitleiden. Dat is de eerste beker. Van onder de lasten van Egypte. En ik zal u redden, dat is de tweede beker. Uit hun dienstbaarheid. En ik zal u verlossen, dat is de derde beker. Door een uitgestrekte arm en door grote gerichten. En dan vers 6. En ik zal u lieden nemen tot mijn volk. Dat is de vierde. Dus daar heb je de vier bekers. Ik zal u uitleiden, dat is 1. Ik zal u redden, dat is 2. Ik zal u verlossen, dat is 3. En ik zal u nemen, dat is 4. Deze tekst wordt vanouds verbonden met die vier bekers van Pesach. Ja. Nou, er gaat natuurlijk al een hele voorbereiding aan vooraf. Ook dat al dat oude zuurdeeg wordt weggedaan. Oh, die voorbereiding, daar zou je ook nog heel veel over kunnen zeggen. Oh, dat is zo mooi. Want wat is het verschil tussen zuurdeeg en matzen? De matzen, die is helemaal plat. Dat is het ongezuurde brood. De Joodse wijzen zeggen ook, dat is het le pain primitief. Dat is het primitieve brood, het brood in het beginstadium. Dan ga je als het ware helemaal terug naar het begin. Eerste bladzijde, het primitieve brood. Matze heeft geen volume en geen smaak. De matze, dat is, en hoor ook, matza, doet ook denken aan het Hebreeuwse woord yatza, dat is uittrekken. Dus de matza is ook het brood van het uitgaan, het exodusbrood. Ja, zit er ook in. En dat zuurdeeg, gamet, ja, dat is het brood dat de tijd gehad heeft om te reizen. Daar heb je het weer, dat is de tijd. Dat brood heeft tijd gehad om te reizen. Oh, dat is het brood dat te maken heeft met de tijd, met Egypte, met heel die tijd die je daar hebt doorgebracht. Oh, maar nu laat je de tijd achter je. En nu ga je uit. Nou, nog één ding. kunnen niet alles meer verder uitdiepen. Er waren nog een paar vragen over die getallen. Nog even. Ik zei dus die verlossing, die dagen werden ingekort. Nou zijn er dus verschillende tellingen. Alleen maar even heel kort en dan ga ik nog één anekdote vertellen tot slot. Soms staat er 430 jaar. Dan tel je vanaf Abraham. En als je vanaf Abraham telt tot de uittocht, dan krijg je 430. Soms wordt er gezegd 400. Dan tel je vanaf de geboorte van Isaac. De geboorte van de zoon. Soms tel je de periode dat ze echt in Egypte waren, dan kom je op 210. En de rabbijnen hebben nog een getal. Als je precies de tijd gaat tellen dat ze verdrukt werden, kom je op 86. Dus daar zie je dat er verschillende tellingen in omloop zijn, ook bij de rabbijnen. Dus vandaar dat je soms een ander getal tegen kunt komen en dat je daar af en toe ook van verschillende kanten naar kunt kijken. Nu gaan we eindigen. Als het feest al een hele poos aan de gang is, af en toe moet er ook een lied zijn voor de kinderen. Oh, dat doen veel gemeenten op zondag ook. Nu gaan we een lied zingen voor de kinderen. Want die horen er ook bij. Zeker als ze geen vragen kunnen stellen. Nou, er is één heel bijzonder kinderlied. En dat is tegelijk ook heel ontroerend. Het is eigenlijk 12 coupletten. Dat wordt een beetje lang. Maar het vertelt het verhaal van Israël. En het heet Gad Gadja. Een enkel bokje. Of je kunt ook zeggen een enkel lammetje. Gad Gadja. Gad, dat is Echad, dat is één, een enkel, Gadja. Gedi is bokje in het Hebreeuws, Gadja in het Aramees. Gad Gadja. En dat vertelt over dat bokje dat vader kocht voor zijn kinderen. Alleen er gebeurde van alles met dat bokje. En elk couplet vertelt weer iets wat dat bokje allemaal doormaakte. Want dat lammetje had het niet makkelijk. Er kwamen de hond en de kat. En de os. En er kwam nog een stok aan te pas om te slaan. Er kwam water en vuur. Nou, was niet best. En dan zeggen de Joodse uitleggers, dat is het hele verhaal van Israël. Alle verdrukkingen, alle ballingschappen. Meer in de ballingschap dan eruit. En dan komt het laatste couplet. En dan in dat laatste couplet. Oh, dat is de ontknoping. Toen kwam de Heilige. Gezegend is zijn naam. Als dat bokje van alles heeft doorgemaakt. En het is er eigenlijk haast niet meer. Oh, maar dan komt hij. En dan wordt het een paasverhaal. Toen kwam hij, Kadosh Hu, de heilige. En hij sloeg de doodsengel. Die de slager had gehaald. Die de os had geslacht. Die het water had gedronken. Dat het vuur had geblust. Dat de stok had verbrand. Die de hond had geslagen. Die de kat had gebeten. die het bokje had gevreten. Dat mijn vader had gekocht voor 2 sousim, voor 2 stuivers. Gatgatja, gatgatja. En zo wordt het gezongen voor de kinderen. Ah, en vader zegt tegen de kinderen, is het geen lief bokje? Ah, wie wil er niet graag een lammetje? Ah, vorige week was ik bij mensen in een van onze dorpen. En die oma, die woont dan nog in de boerderij. Die is nu 98. Die zegt, ja, mijn zoon heeft al 200 lammetjes. Nou, dus dat huppelt daar allemaal rond. En het is een heel werk. Mijn vader had gatgat, ja, 1 enkel bokje. Arnion heet die in het boek Openbaring. Dat is het verkleinwoord in het Grieks. 1 bokje. En mijn vader had het gekocht voor 2 stuivers. Dat zijn de 2 stenen tafelen. Van de Torah, de 10 woorden. En toen kwamen ze, de hond en de kat, water en vuur, als gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door het vuur, dan zal de vlam u niet verbranden, ja. En de stok en de os. Ah, oh, dan... Ze kunnen ook nog invullen wie het waren. Want zo wordt het dan ongeveer. De kat is Assur en de hond is Babel. En de os, dat zijn dan de Romeinen. En het water en het vuur, de Turken en de Saracenen, die in de middeleeuwen Jeruzalem plat sloegen. Ah, dan zeggen ze, maar toen, oh, het is Pesach, de nacht aller nachten, toen kwam hij, Hakadosh, en hij sloeg de doodsengel, die de slager had gehaald, die de os had geslacht, die het water had gedronken, dat het vuur had geblust, dat de stok had verbrand, die de hond had geslagen, die de kat had gebeten, die het bokje had gevreten, dat mijn vader had gekocht voor 2 sousim. Het was geen rijke familie, 2 stuivers. Maar dan komt hij, gezegend is zijn naam, en dat is Pesach. En hij zegt, geef mijn bokje terug. Geef terug. En dat is het evangelie. Dat is het evangelie in 2 woorden. Geef terug. En Pesach gaat nooit voorbij. En dit lied ook niet. Komt altijd weer. Vader, laat het dan zo mogen zijn, dat we dit geheim met ons mee mogen dragen in ons hart. Het is te groot om te bevatten, te groot voor 1 dag. Gij zult het gedenken alle dagen van uw leven. Dan moeten we het zomaar doen, vandaag een stukje. En morgen weer een fragment. En elke keer kunnen we er misschien een bladzij van lezen. Bevatten kunnen we het niet. Het is groter dan ons hart. Geef ons de genade om het te horen. Misschien weten we ook niet wat we moeten vragen. Als we bij u aan tafel zitten. Te dien dagen zult gij mij niets vragen. Misschien zijn we allemaal wel die vierde zoon. We weten niet eens wat we vragen zullen. Of we zijn misschien als die derde zoon en we kunnen alleen maar zeggen, wat? En soms zijn we misschien als die tweede zoon. En we zijn ook wel eens opstandig in ons hart. Iets minder vroom dan we zouden willen. Maar we bidden u, wilt u dan maar vertellen, heel die Haggada, heel dat eindeloze verhaal, en dan mogen we vertrouwen dat er ook ergens in die Haggada, in dat verhaal, een plekje is voor ons. Want in dat verhaal zijn vele woningen. En daar hebt u ook voor ons een plaats bereid. In dat huis. In dat Beit Aviga, dat huis van uw vader. We bidden u zo voor elkaar. U kent ons zoals we zijn. U weet wat we misschien van het afgelopen jaar met ons meedragen. U weet wat we vergeten zijn. U weet wat we ook nog weten. Maar we leggen het bij u neer. Leggen wij ons bij u neer. In uw dood begraven. Laat het zo Pesach mogen worden in ons hart. Laat het zo Pasen mogen worden van binnen. Om nooit te vergeten. Deze paasnacht gaat nooit voorbij. Dat is het brood van de genezing. Dat bent u. Het lam dat geslacht is. Amen.